Goedemorgen allemaal. Dat was geen gemakkelijk lied, hè? Ik moet zeggen, ik heb het zelf nog niet eerder gehoord, maar gelukkig hebben jullie hier een fantastische muzikante en zangeres. Ja, anders zou het heel stil zijn, denk ik. Ja. Ik zie dat jullie allemaal heel ver van achteren zitten. Ik weet niet of jullie die gewoonte hebben. Er staat zo'n gelijkenis in de Bijbel, waarin dat er staat, als ze allemaal van achter gaan zitten, dan vraagt de gastheer aan hen om ze naar voren te brengen. Dat is een blijk van waardering, van eer. Het zou wel fijn zijn toch als ik niet zo ver naar van achter moet kijken, maar dat jullie toch een beetje dichterbij komen. Zien jullie daar zitten? Marleen en Jozua en al die andere mensen die ik niet zo goed ken. En zo helemaal van achter in dat hoekje. Zoveel lege stoelen van voor, dat kan niet. Hè? Kom gerust wat dichterbij mensen. Hè? Dat we het iets gezelliger kunnen maken. Hè? Ja. Fantastisch, dank u wel. Hè. Voor de meeste van ons was het een vrij korte werkweek. Kindjes moesten ook niet naar school. Hè. De reden natuurlijk dat zoveel mensen betaald werden om niet te gaan werken deze week, heeft natuurlijk te maken met iets dat 2000 jaar geleden gebeurd is. Ik hoef het jullie niet te vertellen. En de hemelvaart van Christus. Hè. En daar wil ik deze morgen toch eventjes gaan naar kijken. En ik denk we daar maar één keer per jaar aan. Ik vond het wel gepast om daar deze morgen even te gaan naar kijken. Maar laten we misschien eerst God zegen vragen. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we hier gekomen zijn. Ja, voor u, Heer. Heer, om u te loven, u te prijzen. Te vieren dat u ons gered hebt, Heer. Heer, u hebt ons verhaal herschreven, Heer, zoals dat lied zei, Heer. Heer, we waren verloren, maar u hebt ons gered. Heer, en wat zijn we daar bijzonder dankbaar voor, Heer. Heer, dank u wel dat u ons uw woord gegeven hebt. Heer, en we zijn bevoorrecht hier in het Westen. Heer, dat we zoveel gelegenheden hebben ook om daaruit te lezen, om daarover na te denken. Heer, en dat willen we ook op dit moment doen, Vader. En we bidden, Heer, om de genade, om de bijstand, om de leiding van de Heilige Geest, Heer. Heer, vul onze harten, open ons hart, Heer. Heer, zodat u kan binnenkomen met kracht. In Jezus' naam. Amen. Ik zou zeggen, pak jullie Bijbelke erbij, we gaan een stukje lezen. We gaan dat gedeelte lezen waar we die hemelvaart van Jezus terugvinden. En jullie zijn allemaal schriftgeleerden, jullie weten waar dat staat. Hè? Handelingen hoofdstuk 1. Hè? We gaan gewoon het stukje lezen, vers 1 tot 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is, en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En tot zover. Het 12 versen, waarin er eigenlijk gesproken wordt over 4 verschillende zaken. Er wordt als eerste gesproken over het Koninkrijk van God. Er wordt iets vertaald over de Heilige Geest. Er wordt ook gesproken over de eigenlijke hemelvaart, zoals die heeft plaatsgevonden. En tot slot hebben we ook iets gelezen over de wederkomst. En 4 zaken waar ik in het kort een aantal gedachten met jullie over wil delen. In vers 3 hebben we gelezen, Lucas vertelt ons dat Christus zich na zijn opstanding uit de doden 40 dagen lang heeft vertoond. 40 dagen lang. Is hij door mensen, na zijn opstanding uit de dood, is hij door allerlei mensen in levende lijven gezien geweest. Honderden en misschien zelfs duizenden mensen hebben hem gezien. En ik kan me levend voorstellen dat daar zeker en vast een aantal van die mensen bij geweest zullen zijn, die hem een aantal dagen daarvoor ook aan het kruis hadden zien hangen. En misschien stonden er daar wel een aantal mensen bij, daar op die plek, op Golgotha. En zijn ze getuigen geweest van zijn lijden, zijn sterven, de laatste woorden die hij heeft uitgesproken. Het is volbracht en vervolgens de laatste adem die door hem werd uitgeblazen. En dan een paar dagen later, en stel u voor, ze zien hem in levende lijven. En dat moet toch iets vreemds geweest zijn, voor die mensen die dat op die moment zullen hebben meegemaakt. En de apostel Paulus, die heeft daar nog allerlei details over geschreven in zijn brief aan de Korintiërs, waar hij eigenlijk schrijft over een aantal van die verschijningen van Jezus na zijn opstanding, waar hij schrijft dat Jezus verschenen is aan Kefas, aan Petrus, daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten, zegt Paulus, nog in leven waren. Dus Paulus zegt eigenlijk tot die mensen, als je mij niet gelooft, jullie die deze brief hier lezen, je kunt het hen zelf gaan vragen. Want ze leven nog. Zo staat het in die brief. Ja. En daarna gaat Paulus verder, is hij ook verschenen aan Jacobus. En daarna weer aan alle apostelen. Je kunt daar nog allerlei details aan toevoegen. In Johannes zien we dat bijvoorbeeld, hoe dat Jezus inderdaad verschenen is aan de apostelen. Maar Thomas was daar de eerste keer niet bij en die geloofde er niks van. En dan een weekje later komt Jezus daar weer in de midden. Terwijl ramen en deuren die waren op slot en toch, Jezus stond daar plots. En Thomas was er wel bij. En Jezus zegt, kom hier manneke. Hij die mij niet gelooft. En zie maar. En mijn handen, mijn voeten, de wonden. Steek er een keer maar uw vingers in. Ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden. Maar jullie weten hoe het gegaan is. En Thomas, die valt op zijn knieën neer. In aanbidding. En mijn Heer. En mijn God. En Christus is verschenen aan vele honderden mensen. Meer dan 500 tegelijk, zegt Paulus. Hij zal wel gezien zijn, denk ik, door meer dan 1000 mensen. En in die ganse periode heeft Christus tegen zijn discipelen ook voortdurend gesproken over dat Koninkrijk van God. En dat is wat we hier hebben gelezen in vers 3. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we dan in vers 6 lezen, dat de discipelen aan Christus op een gegeven moment de vraag stellen, maar Heer, hoe zit dat nu eigenlijk? Dat Koninkrijk, waar dat je nu al zoveel dagen over verteld hebt, ja, wanneer komt dat eraan? Er staat geen in deze tijd het Koninkrijk voor Israël. Is het nu de moment? De discipelen hadden grote verwachtingen over wat er stond te gebeuren. Ja, hoe zou het gezelf zijn? Het ene moment was hij dood. Het andere moment staat hij levend voor hen. En als je die vragen leest die deze apostelen stellen aan Christus. En dan kunt u de vraag stellen van ja, waar hebben ze het eigenlijk over? Dat koninkrijk voor Israël, of dat koninkrijk van God. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Waar gaat het over? Het zal jullie wel duidelijk zijn dat die mensen, die zaten niet te denken aan de gemeente. Daar waren ze niet mee bezig. Daar hing hun vraag niet over. En ze waren bezig met datgene waar Christus die voorbije 40 dagen over gesproken had. Dat koninkrijk van God. Een koninkrijk dat ons vooral in het Oude Testament in het vooruitzicht gesteld wordt. Een koninkrijk waarvan gezegd wordt dat de Messias zal heersen vanuit Jeruzalem. Over de hele wereld, van zee tot zee. Een koninkrijk waar alle volkeren van de wereld, waar alle koningen, elk jaar zullen optrekken naar Jeruzalem, om zich daar neer te buigen voor die koning, die dan ook de koning zal zijn van de hele wereld. Een koninkrijk waarvan gezegd is door de profeet Jesaja dat alle volkeren hun rijkdommen zullen brengen binnen die muren van Jeruzalem. Een koninkrijk waar vrede zal heersen en waar gerechtigheid zal heersen. En waar zwaarden tot ploegscharen zullen worden omgesmeed en speren tot snoeimessen. Het zal gedaan zijn met oorlogen, er zal vrede zijn. Een koninkrijk waar wolven en schapen in dezelfde weide zullen staan, stel u voor. Waar leeuwen stro zullen eten zoals de runderen. Ongelooflijk. Een koninkrijk waar de schepping hersteld zal zijn. En geen klimaatcrisis niet meer. Of wat voor crisissen er ook maar allemaal zijn vandaag de dag. Het is eigenlijk een koninkrijk waarvan de discipelen zich op die laatste dag, dat Christus daar bij hen was, waarvan dat ze zich afvroegen van, Heer, is het eindelijk zover? Zal nu die tijd aanbreken? En het antwoord van Jezus, hebben we gelezen in vers 7. En het antwoord van Christus komt er eigenlijk op neer dat hij zegt, dat gaat jullie niet aan. En wanneer dat koninkrijk zal aanbreken, dat is iets wat bepaald wordt door mijn Vader in de hemel. Op zijn tijd zal dit koninkrijk aanbreken. Het is niet aan jullie om te weten wanneer het zover is. Het is ook niet aan ons. Nu, eindelijk had Jezus die vraag van zijn discipelen toch al een hele tijd eerder beantwoord. Blader misschien eens met mij een paar bladeren terug naar het Lucas-evangelie, Lucas 19, waar we terechtkomen bij een van de vele gelijkenissen van Jezus. Ik lees daar eventjes twee versen. Lucas 19, vers 11 en 12. Daar lezen we hoe Jezus zei op een gegeven moment, terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Zie, daar heb je het weer. Dat koninkrijk van God. Waarvan de discipelen dachten van, het is zover, het zal nu gebeuren. Want we zijn op weg naar Jeruzalem. En juist gelijk dan, die paar dagen later, het zal nu gebeuren, want hij leeft weer. Vers 12. Hij zei dan, een zekere mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk, daar hebben we het weer, een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En dus nog voor het verraad van Judas, hadden die discipelen ook al eens gedacht dat koninkrijk van God zou aanbreken. Want ze waren toen op weg naar Jeruzalem. Maar Jezus had toen gezegd dat voor het zover was, moest er eerst nog wat anders gebeuren. Er moest eerst nog een reis gemaakt worden naar een ver land. Het is wel duidelijk dat Jezus hier in bedekte termen mee verwees naar zijn hemelvaart. Want die man van hoge geboorte, dat is natuurlijk niemand anders dan Christus zelf. Hij is die man van hoge geboorte, die eerst naar zijn vader in de hemel terug zou keren. En pas op het moment dat gij de omgekeerde reis zou maken, van zijn vader in de hemel en terug naar Jeruzalem, pas dan zal dat koninkrijk van God aanbreken. Ja, dan zal hij zich zetten op de koninklijke troon in Jeruzalem. En dan zal gebeuren wat de engel Gabriël gezegd had, hè, toen hij aankondigde dat Maria zwanger zou worden. En zei dat hij over het huis van Jacob koning zal zijn tot een eeuwigheid. En dat er aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. Ja, dan zal Jezus dat koninkrijk, dat koningschap over Israël herstellen. En maar voor het zover was, en voor Christus terug zou komen, om dat koninkrijk vorm te geven, moest er eerst nog wat anders gebeuren. Iets waar de discipelen op dat moment eigenlijk helemaal niet mee bezig waren. Want zij waren natuurlijk vooral bezig met zichzelf, hun eigen leven, hun eigen positie. Ze waren bezig met hun volk, met Jeruzalem, met Israël. Maar de plannen van de Heer, ja, die reiken natuurlijk veel verder dan Israël alleen. Ze reiken zelfs tot in Echtegem, om het zo te zeggen. In vers 4 staat geschreven dat de discipelen Jeruzalem niet mochten verlaten. Ze moesten in Jeruzalem blijven wachten op de belofte van de Vader. Want over een paar dagen, 10 om precies te zijn, zouden zij, de discipelen, ze zouden worden gedoopt met de Heilige Geest. En dat is wat Jezus hier heeft aangekondigd. En degene die hen zou dopen met de Heilige Geest, ja, dat is natuurlijk niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Hij is degene die dat zou doen. En dat is ook wat Johannes de Doper vroeger reeds gezegd had. Toen hij zei, ik doop u wel met water. Maar degene die na mij komt, die is sterker dan ik. Ja, ik ben niet waard om nog maar de riempjes van zijn sandalen los te maken. Hij is degene, die na mij komt, hij zal u dopen met de Heilige Geest. En met vuur. En Johannes had het natuurlijk over Jezus. Christus is degene die de mensen zou gaan dopen. En sommigen zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En maar allen die hem zullen verwerpen, zij zullen gedoopt worden met vuur. En Christus is redder en rechter. En op Pinksteren zien we die aangekondigde doop en met de Heilige Geest. En we zien die daar tot vervulling komen. Want het is natuurlijk op Pinksteren dat de Heilige Geest werd uitgestort. En Lucas schrijft daarover in het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, vers 33. En waar geschreven staat, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is. Ja, wie is degene die aan de rechterhand van God verhoogd is? Dat is natuurlijk niemand anders dan Jezus. Jezus die zich na zijn hemelvaart gezet heeft aan de rechterhand van Christus. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft hem, de Heilige Geest, uitgestort. En dat is wat u nu ziet en hoort. En dat is het verslag van Lucas, zoals we dat hier lezen in Handelingen 2, vers 33. De discipelen van Christus, die moesten daar wachten, in Jeruzalem, op die belofte van de Vader. Een belofte die inhield dat ze zouden worden gedoopt met de Heilige Geest. Door Jezus. En dat is dus iets wat we tot vervulling zien komen in Handelingen 2, vers 33. Waar er gesproken is over die belofte van de Vader. Die Christus ontvangen heeft. En die Christus heeft uitgestort. En het resultaat is, al de discipelen die daar waren op die moment, die werden gedoopt met de Heilige Geest. Of anders gezegd in vers 38, ze ontvingen de Heilige Geest. Ik weet, er bestaan nogal wat afwijkende leringen over die doop met de Heilige Geest. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de doop met de Heilige Geest gewoon een andere manier is om te zeggen dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Ik denk dat we er moeilijk omheen kunnen dat die doop werd aangekondigd door Johannes de Doper. Christus is degene die die doop zou voltrekken. En op die dag van zijn hemelvaart zei de Heer Jezus dat het stond te gebeuren. En het zou gebeuren in Jeruzalem. En daar moesten ze wachten, op die plek. En een paar dagen later zien we inderdaad. En goed, daar in Jeruzalem de discipelen de Heilige Geest hebben ontvangen. Een gebeurtenis die door Petrus werd toegeschreven aan de Heer Jezus zelf. Hij is de doper met de Heilige Geest. Nu, en die uitstorting van de Heilige Geest, die heeft niet met zich meegebracht dat het Koninkrijk van God toen is aangebroken. Het is niet zo dat daar op die moment toen het koningschap van Israël hersteld is geweest. Nee. Datgene wat toen hersteld wordt, is eigenlijk veel meer dan wat de discipelen op die hemelvaartsdag in gedachten hadden. Want wat daar op die dag gebeurd is, betekende eigenlijk herstel voor alle mensen die komen of die zouden komen tot Jezus. In de tijd die voor hen lag. En we mogen onszelf daarbij insluiten. En sinds die dag is de Heer Jezus bezig om mensen uit alle volkeren van deze wereld te herstellen. En bijeen te brengen. Als zijn kudde. En zijn gemeente. En waar ook wij bij mogen horen. Ik hoop dat jullie daar nog allemaal enthousiast over zijn. Dat is toch een fantastisch iets. Dat tot op deze dag Jezus bezig is. Om mensen uit alle uithoeken van deze wereld te redden. En bij elkaar te brengen in die ene wereldwijde gemeente. Die hij eens zal thuisbrengen. Op dit moment wordt er op duizenden plekken in deze wereld wordt er samengekomen in de naam van Jezus. En sommige plekken zijn heel klein, 2, 3 mensen of 20, zoals hier ongeveer. Op andere plekken is dat misschien met een paar duizend. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Eens zullen al die verschillende groepen, die zullen tezamen als één grote wereldwijde gemeente bij hem worden thuisgebracht. En dan zullen we daar staan voor zijn troon. Om als het ware uit één mond hem groot te maken, te loven, te prijzen. Dat hij ons gered heeft. Dat hij ons heeft thuisgebracht. En wat een fantastisch moment zal dat zijn. Nu, nadat Jezus die komst van de Heilige Geest voor de laatste keer had aangekondigd. Lezen we in Handelingen 1 vers 9. Dat Jezus werd opgenomen terwijl zijn discipelen het zagen. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. En dus Jezus ging omhoog. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God de Vader. Waar hij sindsdien, sinds dat moment, bidt en pleit voor alle gelovigen. Voor mij. Voor jullie. En voor iedereen die bij Jezus hoort. En dat is natuurlijk fantastisch als je daarover nadenkt. Op dit moment is Christus gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij is natuurlijk bezig met van alles en nog wat. En een van de dingen waar hij mee bezig is, en wij zijn in zijn gedachten. Hij bidt voor ons. Dat is toch fantastisch als je daarover nadenkt. Jezus bidt en pleit voor allen die hem volgen, die als struikelend, zeg maar, hem proberen na te volgen. Nu, wat zullen de discipelen gedacht hebben, toen Jezus op een gegeven moment vertrokken is naar de hemel? En zouden ze teleurgesteld geweest zijn? In plaats van dat Jezus de koninklijke macht naar zich toegetrokken had, een koning geworden is over Israël, over de wereld, zoals ze misschien hadden gehoopt en verwacht. In plaats daarvan is hij van hen weggegaan. En ze bleven alleen achter. Terwijl ze naar boven aan het staren waren. Nu, wat betekent dat voor ons? Wel, ik heb daarnet al eventjes vers 11 en 12 gelezen uit Lucas 19. Waar Jezus in een gelijkenis sprak over een man van hoge geboorte, die naar een ver land zou reizen, de hemelvaart. Maar hoe gaat deze gelijkenis verder? Ik ga er een beetje vanuit dat jullie die wel kennen, die gelijkenis. En die gelijkenis wordt verder gesproken over 10 slaven, die allemaal 10 ponden ontvangen hebben. En die slaven die kregen de opdracht om tijdens de afwezigheid van Christus handel te drijven met datgene wat hen is toevertrouwd. Datgene wat ze ontvangen hebben. En oké, het is natuurlijk een gelijkenis. Maar we kunnen ons de vraag stellen van, ja, wie zou Jezus nu bedoeld hebben met die slaven? En wie zijn die slaven? Die handel moeten drijven gedurende de hele tijd dat die man van hoge geboorte afwezig is. Of aanwezig is in dat verre land. En zou het kunnen dat het hier gaat om gelovigen? En om mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Zou het kunnen dat Jezus misschien ook ons in het vizier had, toen hij die woorden heeft uitgesproken? Ik geloof dat Jezus het hier heeft over zijn gemeente. Over allen die in hem zouden gaan geloven. En misschien vindt u het wat lastig. Ja, dat we hier slaven genoemd worden. En slaven van Christus. Ik bedoel, we zijn zo gewend om te horen dat we kinderen van God zijn. Dat klinkt natuurlijk veel sympathieker. En als we kinderen van God zijn, ja, kunnen we dan ook slaven van Christus zijn? We zingen vaak ook in opwekking. Dat we, ja, door genade ben ik een kind van God. Weet je, vanmorgen nog heb ik proberen één opwekkingslied te vinden waarin het woordje slaaf naar voren komt. Ik heb er geen enkele gevonden. Dat is wel jammer eigenlijk. Dat is jammer. En toch, ik denk, we zijn het er allemaal over eens. Jezus is de Zoon van God. Ja toch? Maar op zoveel plaatsen. En in het bijzonder in het boek van de profeet Jesaja wordt de Heer Jezus een slaaf genoemd. Een knecht. Een dienstknecht. Een beetje afhankelijk van welke Bijbelvertaling je hebt. Maar Jezus wordt er inderdaad een slaaf genoemd. Ja, als gelovigen zijn we kinderen van God. Maar tegelijk zijn we slaven van Christus. Paulus schreef daarover aan de Korintiërs. Ik lees het even voor. 1 Korinthe 7, vers 22. Hij die als een vrij man geroepen werd, is een slaaf van Christus. U bent gekocht. En de prijs is betaald. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed en met het offer van Christus. En daarom slaven van Christus. Is dat niet hetgeen wat we vieren? Met het avondmaal. De prijs die betaald is. Om ons tot de zijne te kunnen maken. Wij zijn zijn eigendom, zijn slaven. Ook aan de Romeinen, een versje. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven? Romeinen 6, vers 16. Ik denk, we weten allemaal dat we kinderen van God zijn. Iets minder populair waarschijnlijk is dat we ook slaven van Christus zijn. Slaven aan wie de Heer Jezus toch iets heeft toevertrouwd, om daar gedurende zijn afwezigheid, die ganse lange tijd dat hij weg is, ja, om daar wat mee te gaan doen. We kunnen ons de vraag stellen van, ja, wat is de bedoeling van die hele handel? Nu, jullie zullen wel begrijpen, het heeft maar weinig met geld te maken. Het heeft te maken met het maken van discipelen. En de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft, de Heilige Geest waarmee ook wij gedoopt zijn, die is ons ook gegeven om ons daarbij te helpen. Bij die opdracht die hij ons gegeven heeft. En er zijn natuurlijk duizend en één manieren om handel te drijven. Ik vond het wel mooi, we zijn hier deze samenkomst begonnen met een filmpje. Van een zendingsechtpaar. En die handel ging gaan drijven in Thailand. Om daar dat goede nieuws te gaan verspreiden. Prachtig, fantastisch. Dat mensen dat nog altijd zien zitten. Een andere manier om handel te drijven, dat is waarschijnlijk de reden waarom het deze morgen vertoond is. Ja, dat is om dat werk in Thailand mee mogelijk te maken. En dat mee te ondersteunen. Het zij door gebed, het zij door centen of wat dan ook. Maar ja, dat is ook handel drijven met de dingen die Jezus ons heeft toevertrouwd. Er zijn duizend en één manieren om handel te drijven. om iets te doen met dat evangelie dat de Heer Jezus ons heeft nagelaten. Ik heb ooit eens een preek of een bijbelstudie ergens gehoord of gelezen, ik weet het niet meer precies, dat is al een hele tijd geleden. Maar die predikant die vergeleek dat ergens ook met het dragen van een uniform. Weet je, als je als politieman door de stad loopt, ja, dan wordt er natuurlijk gezien. En mensen hebben daar ook allerlei verwachtingen bij. Mensen verwachten van zo iemand dat hij het goede voorbeeld geeft. Van een agent verwacht er natuurlijk niet dat hij zat door de straten loopt. Dat spreekt voor zich. Of dat hij aan 60 per uur rijdt door een zone 30, om maar iets te zeggen. Nee, zo iemand heeft een voorbeeldfunctie. En mensen kijken daar nog wat meer naar dan naar iemand anders. En zo is het eigenlijk ook voor iedere mens die het uniform van de Heilige Geest gekregen heeft. Iemand die bekleed is met de Heilige Geest. We zijn nieuwe mensen geworden. We hebben een voorbeeldfunctie. Christus verwacht van ons dat wij uitblinken in vriendelijkheid, in barmhartigheid, in genade, in vergevingsgezindheid, in vrijgevigheid, vul zelf maar aan. Hij verwacht van ons dat wij als goede dienstknechten dienstbaar zijn, gedurende die hele tijd van zijn afwezigheid. En het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zoeken dat, om ervoor te zorgen tenminste, dat onze manier van leven niet vloekt met het uniform dat wij dragen. En met de Heilige Geest die ons gegeven is. En er komt een dag dat die man van hoge geboorte terugkomt. Die dag komt. En dan zal hij afrekening houden met al zijn slaven. En iedereen zal loon naar werken ontvangen. De Bijbel eindigt ergens ook een beetje op die manier. Ik weet niet meer precies hoe dat er letterlijk staat. Maar er staat iets in die trend van dat Jezus eens terugkomt. En dan zal hij aan ieder zijn loon geven. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En dat is het, jullie kennen die woorden. En dan zal ook dat koninkrijk voor Israël hersteld worden. En dan zal dat moment aanbreken. Een koninkrijk dat eigenlijk de hele wereld zal vervullen. Jezus zal koning worden over de ganse wereld. En de Bijbel laat ons zien, hij zal dat niet alleen doen, maar hij zal daar zijn gemeente bij betrekken. Van de gemeente staat geschreven dat zij priesters van God en van Christus zullen zijn en dat zij met hem als koningen zullen regeren. Nu, ik kan me daar weinig bij voorstellen. Jullie misschien ook. Ik zou niet weten wat dat betekent voor mij. Ik zie mezelf dat nog niet doen, eerlijk gezegd. En jullie misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar goed, het zal te zijner tijd wel duidelijk worden. Maar dat is wel het beeld dat Gods woord ons schetst. En volgelingen van Jezus, mensen uit elke stam, elke taal, elk volk, elke natie van deze wereld, zij zullen als koningen regeren over de aarde. Over dat koninkrijk van Christus. Waarbij Christus natuurlijk als de opperkoning, de koning der koningen, zal regeren vanuit Jeruzalem. Eens komt Jezus terug. Op dezelfde wijze trouwens, als dat zijn discipelen hem naar de hemel hebben zien gaan. En nogmaals, wanneer dat moment zal komen, dat weet niemand. Alleen de Vader weet het. Wat we wel weten, dat is, als hij komt, dan zal hij zijn slaven wijzig roepen. De slaven die op dat moment gepromoveerd zullen worden tot heerlijkheid, onder koningen. Maar er zal zoiets plaatsvinden als een soort hemelse ontmoeting. Tussen die grote koning en degene die straks met hem als koning zullen mogen meeregeren. Er komt een hemelvaart voor de gemeente, jullie weten dat. En meestal spreken wij over de opname van de gemeente. En hoe dat allemaal tot in detail zal verlopen, dat is moeilijk om ons daar iets bij voor te stellen. Maar wat ik mij wel kan voorstellen, weet je, dat is tot die dag aanbreekt, lieve mensen, zijn wij hier in deze wereld als zijn knechten, zijn slaven. En we zijn het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En wij zijn zijn handen en voeten in deze wereld. Zijn dienstknechten. Die hem hier en nu moeten dienen. Ik zeg bewust niet mogen, maar moeten dienen. Het is geen vrijblijvende opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft nagelaten. Iets waar ze als het ware de vrije keuze in zouden hebben. Nu tegelijk mag ik zeggen deze morgen, ik ervaar dat niet als een last, als een druk die op mijn schouders zou liggen. Maar ik beschouw het als een groot voorrecht. Om een dienstknecht te mogen zijn van degene die zijn leven voor mij gegeven heeft. En degene die voor mij een eeuwige heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld heeft. Wie zou geen zoon slaaf willen zijn? Maar dat is wel wat Jezus voor ons in gedachten heeft. Dat is toch prachtig, als je daarover nadenkt. En tot slot, om te eindigen. En we kennen allemaal ook, denk ik, dat verhaal, of die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwaze, maagden worden ze soms genoemd. En laat het ons maar houden op meisjes. Het is een verhaal, denk ik, dat ons leert dat we boven alles steeds waakzaam moeten blijven. Want we weten niet op welke dag onze koning terugkomt. Wie weet, mensen, wie weet, zullen we nog dit jaar oog in oog staan met die man van hoge geboorte? Het zou kunnen, stel u voor. In elk geval, laten we de tijd die ons nog gegeven is, laten we die maar gebruiken om handel te drijven. En met datgene wat we van de Here hebben ontvangen. En laten we maar blijven dienstbaar zijn in deze wereld. Blijven getuigen. En als je zoiets zegt van, oh Christophe, ik kan dat niet. Steun dan de mensen die het wel kunnen. Zoals die mensen in Thailand. Of om het even wie. Want we weten, we voelen dat wel allemaal aan. De wereld is in grote nood. De wereld is helemaal de weg kwijt. En te midden van die nood mogen wij allemaal kleine wegwijzertjes zijn. Dat is heel belangrijk. En het begint natuurlijk op de plek waar de Heer ons gezet heeft. Onze buren, onze familie, onze vrienden. En het gaat breder en breder. De mensen die je kent, die misschien ergens aan de slag zijn als evangelist, als zendeling. En soms denken van, goh, ze zijn daar weer achterhaald, dat zou kunnen. Maar het is belangrijk om ook het evangelie en te brengen naar die plekken waar de mensen het nog nooit gehoord hebben. Ik hoorde hier in het filmpje, 95% van de mensen in Thailand heeft nog nooit over Jezus gehoord. Dat dit soort landen er nog zijn, dat is bijna niet te geloven. En toch, het kan. En dan is het misschien wel een zegen dat wij de genade ontvangen hebben om bijna vanuit onze luie zetel ook daar toch iets te kunnen betekenen voor de mensen die hier hun heden hebben en houden hebben achtergelaten om daar Jezus te brengen. Het is toch mooi dat we ook daar op die manier een stukje betrokken mogen zijn in bedieningen wereldwijd. En denk daar zelf allemaal eens over na op welke manier jij dienstbaar kunt zijn. Maar het is belangrijk dat we allemaal betrokken zijn op de een of andere manier. Zullen we nog samen bidden? Vader, ik wil u danken, Heer, voor al die woorden die Jezus ons heeft nagelaten. Heer, die ons eigenlijk op de goede weg zetten. Die ons laten zien wat onze taak hier is in de wereld om ons heen. Heer, we weten, we zijn hier niet geplaatst om te luieren. Om niets te doen. De hemel, die komt nog. Heren, hier hebben we te werken voor u, Heren. En ik bid of u ons allemaal wil laten zien, Heren, door het woord en door de geest, op welke manier wij dienstbaar kunnen zijn, Heren. met datgene wat u aan ons hebt toevertrouwd. Heer, we zijn allemaal zo verschillend. Allemaal hebben we wat anders gekregen van u. Andere gaven, andere talenten. Heer, laat ons maar zien, Vader, op welke manier we deze kunnen inzetten voor u, Heer. Heer, ik bid dat we zullen uitblinken in dienstbaarheid. O Vader, wat is het een voorrecht. Heer, om hier in deze wereld te mogen zijn, met u als onze Vader, met u als onze Heer. Heer, en wilt u ons maar leiden door de Heilige Geest. Heer, en ook daar wil ik u voor danken. Heer, u hebt ons de Heilige Geest gegeven. U hebt ons gedoopt met de Heilige Geest. Vader, wat een voorrecht. Wat een genade. Wat een zegen. Amen.